vierde studieavond vanavond over Daniël, althans over de 70 weken waar Daniël over heeft mogen profeteren. Hij heeft heel wat mogen zien, die Daniël, zeg maar zo'n 25, 2600 jaar geleden. Dingen die ons nog altijd boeien en het zijn profetieën waarvan wij mogen zien dat het echt profetieën van de Heere God zijn. Want wat voorzegd is, dat wordt ook vervuld keer op keer. We hebben met elkaar nagedacht over de ballingschap en we hebben nagedacht over de weken, over de interval. En we gaan het vanavond hebben over de 70ste week. Het waren 70 weken in totaal, 69 daarvan liggen achter ons al lang geleden. En toen is er een periode tussen gevoegd waar Daniël nog geen zicht op kon hebben. En dat is de periode die wij kennen als de periode der genade, tijdperk van de genade, waar wij in mogen leven. Dus de periode waarin de Heere God uit de volkeren voor zijn zoon een lichaam bereidt die ook de bruid mag zijn. En die periode die loopt denk ik wel op het einde, die loopt af. En dan gaat die laatste week eraan komen, die laatste week in vervulling. Nou, wat zal die week brengen? Daar gaan we over kijken. Maar we kijken nog even achterom om het plaatje een beetje helder te krijgen. Boven die gele balk, zeg maar, dat is de tijdbalk van die 70 jaarweken. En links daar zien we dat Jeruzalem verwoest is. Dat is Nebukadnezar geweest die dat heeft gedaan. En hij heeft de inwoners van Jeruzalem en van Juda in ballingschap gebracht. En daar zouden ze 70 jaar blijven. En Daniël die is een van die ballingen en die kent de profetie van Jeremia waarin geschreven staat dat het volk 70 jaar daar zou blijven. En wanneer de tijd al aardig begint op te schuiven, dan leest hij dat en dan gaat hij in een heel ernstig gebed. En dan vraagt hij de God, die 70 jaar lopen ten einde, hoe zit het er nu mee? Wat gaat u doen? En dan krijgt Daniël het visioen van die 70 jaarweken. En die jaarweken onthullen wat de Heere God voor Juda wil gaan betekenen. Hoe de Heere God met Juda verder zal omgaan. En dan gaat het om een periode. En die periode die start op 14 maart 445 voor Christus. We hebben daar bij stilgestaan hoe we aan die datum komen. Maar dat is het beginpunt. En vanaf die datum gaan we de weken tellen. Nou, dat is eerst een periode van 7, direct gekoppeld aan een periode van 62 weken. Dat zijn 69 weken. We hebben nagedacht over hoe lang een week duurt en een maand duurt en een jaar duurt. En we hebben dat afgezet tegen onze kalender. En dan komen we uit op 6 april 32 van onze jaartelling. En 6 april, dat is dan de 10e Nisan van de Joodse kalender. En dat is de dag dat de Joden voor het paasfeest het lammetje in huis namen, wat 4 dagen in huis zou blijven tot het geslacht zou worden. En dat is ook de dag van de intocht van de Heer Jezus in Jeruzalem. En ook de dag van de reiniging van de tempel. En de reiniging van de tempel moet je ook zien als symbool van de reiniging die in de huizen van de Joden plaatsvond. Want Pesach kwam eraan en er mocht geen zuurdecem of iets wat vuil is, wat onrein is, in de huizen aanwezig zijn. En het huis werd helemaal schoongemaakt. Wat de zusters niet altijd realiseren, maar de voorjaarsschoonmaak die wij kennen, gaat hierop terug. Het is maar even dat u het weet waar sommige gebruiken vandaan komen. Wij denken het wordt voorjaar en we frissen alles op. Dat is natuurlijk wel waar. Maar het gaat terug op het gebruik bij de Joden dat het huis in het voorjaar helemaal gekuist moest worden, zodat er niets onreins gevonden zou worden. En de Heer Jezus reinigt de tempel, want daar was natuurlijk ook wel wat binnengeslopen. Nou, 4 dagen later wordt de Heer Jezus gekruisigd. En dan zou je verwachten dat die 70ste week gewoon doortelt. Maar dat blijkt dus niet het geval te zijn. En daartussen is de periode gevoegd wat ik de interval heb genoemd. En dat is een periode zeg maar tot 70 na Christus. Dan wordt Jeruzalem door de Romeinen ingenomen. en de tempel wordt verwoest. En nog iets later, dan wordt zelfs ook het laatste stukje van Israël veroverd. Dan moet u denken aan Masada, dat is die berg bij de Dode Zee. Dan moet de geschiedenis maar eens lezen van Masada. Misschien kent u het wel of bent u er wel eens geweest. Maar er wonen nog zo'n 900 Joden daarbovenop een berg in de woestijn. En de Romeinen zaten zo vol haat, ze moesten en ze zouden ook die Joden daar hebben. En daar hebben ze zich tot het uiterste toe ingespannen. Op een heel gemene manier. Want de Joden konden, of de Romeinen konden niet zomaar tegen die berg oplopen. Want de Joden die boven zaten, die knikkerden ze allemaal omlaag. En dat was heel erg lastig. En toen hebben ze krijgsgevangen genomen, Joden van Juda. En die hebben ze daar laten bouwen tegen die berg op. Zodat de Romeinen later makkelijk konden oversteken. En dus de ene Jood heeft de andere Jood gedood. En uiteindelijk hebben die Joden bovenop de berg het niet kunnen redden. En hebben ze massaal zelfmoord gepleegd. En toen de Romeinen kwamen, vonden ze daar dus al de Joden, bijna allemaal die gedood waren, vrouwen en kinderen, alles ingenomen. Eigenlijk een heel vreselijk verhaal. Maar geef wel aan dat het volk tot de laatste man, zeg maar, verslagen is destijds door de Romeinen. En ja, die situatie heeft zich eigenlijk tot op onze tijd voortgezet, tot in de vorige eeuw, 1948, de staat werd uitgeroepen. Voor alle duidelijkheid, de Tempelberg in Jeruzalem, dat is waar de klaagmuur tegenaan staat en waar die heiligdommen van de islam bovenop staan. De Tempelberg valt niet onder Joods gezag. Ze hebben die berg destijds wel veroverd, maar ze hebben het gezag, de leiding over de berg weer aan de moslims teruggegeven en die gaan daarover. Dat betekent in feite dat sinds Nebukadnezar, 486 voor Christus, tot op de huidige dag, dat die periode de Joden zelf over hun tempelgebied, het meest heilige gebied, niets hebben te zeggen gehad. En dat wordt in de Bijbel genoemd het tijdperk van de heidenen. Dus de heidenen hebben het op het meest heilige plekje van Israël voor het zeggen gehad. Ook ten tijde van de Heer Jezus waren de Romeinen die daar de baas waren en niet de Joden zelf. En ook ten tijde van de Maccabeën is dat zo geweest. Maar dat gaat wel veranderen. En dat zal in de toekomst gaan gebeuren. Die periode van nu bijna 2000 jaar, daarover spreekt dus Daniël niet. Daarover lees je niets in het Oude Testament. Dat was een geheimenis. En de Heer Jezus die begint dat een beetje uit te leggen in Matthäus 13. En na de opstanding, na de hemelvaart, na het uitstorten van de Heilige Geest, wordt dat plan van de Heere God steeds duidelijker. En is het apostel Paulus die de geheimenissen van God, dus alles wat voor die tijd verborgen was, mag beschrijven in zijn brieven. En zo zijn de geheimenissen langzamerhand onthuld en zijn ze ons bekend. En een van de geheimenissen is dat de gemeente in een punt van de tijd van de aarde zal worden opgenomen. Daar hebben we het over de opname van de gemeente. Dus het tijdperk van de gemeente houdt op wanneer de gemeente wordt opgenomen naar het vaderhuis. En daarna, dus als die tussenliggende periode, geheimenis van de gemeente, dus ons tijdperk, wanneer de gemeente wordt opgenomen, daarna krijg je die 70ste week. Die laatste periode die de Heere God gebruiken zal om aan Joden en ook de 10 stammen te doen datgene wat in Daniël 9 is voorzegd. Om dus daar de gerechtigheid te brengen, de orde te herstellen, de zonde enzovoort. Al die dingen die we ook in Daniël 9 in de eerste verse hebben kunnen lezen. Nou gaat het dus om deze periode, die 70ste week, dat laatste stukje van de blauw. De gemeente wordt opgenomen, de gemeente wordt voor de rechterstoel van Christus gebracht. En dan zal de gemeente de bruiloft van het lam vieren, waarna de gemeente met Christus naar de aarde terugkeren zal. De voeten van de Heer Jezus zullen staan op de Olijfberg en dan zal hij de strijd strijden en hij zal Jeruzalem veroveren. En hij zal het Messiaanse Rijk een aanvang laten nemen, het duizendjarig vrederijk. In die periode van die 70ste jaarweek is de antichrist die hier op aarde de basis. Die steeds meer macht naar zich toetrekt. Hij zal een verbond sluiten met Israël. En dat zal een dusdanig karakter hebben dat velen in Israël hem als de Messias zullen eren. En op een gegeven moment zal hij zichzelf ook in de tempel die herbouwd zal worden neerzetten. En dan zullen andere Joden zich van hem afkeren. En dat gebeurt na 3,5 jaar, 42 maanden. Over die periodes hebben we het allemaal gehad. En dat is, ja, dat is de periode van die 70ste jaarweek. Dat is de grote verdrukking, de dag van Jacobs benauwdheid. Er zijn verschillende termen die allemaal over diezelfde periode gaan. Maar die periode houdt dus op met de terugkomst van de Heer Jezus. En dan vangt dat Messiaanse vrederijk aan. De Satan, de antichrist en de valse profeet zullen gevangen genomen worden. En de Satan wordt 1000 jaar opgeborgen. Dus de Satan kan 1000 jaar lang helemaal niets doen op aarde. En Christus zal regeren in die periode. Daarna wordt de Satan nog weer losgelaten. Ja, daar kun je lang over nadenken waarom dat gebeurt. Maar het gebeurt in ieder geval. En hij weet de mensheid dan weer voor een belangrijk deel achter zich te mobiliseren. En ze trekken opnieuw op naar Jeruzalem. En dat is dan, in Openbaring wordt dat genoemd, Gog en Magog. En dan zal de Heer Jezus ingrijpen en zal die vijandschap volledig worden uitgeroeid. En dan wordt de Satan gevangen genomen, definitief in de poel van vuur. En ook alle mensen die verloren gaan, zullen dan voor de witte troon geoordeeld worden. En zullen geworpen worden in de poel die van vuur en zwavel brandt. En dan krijg je een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, een nieuw Jeruzalem. En dat zal een eeuwigdurende situatie zijn. Dat is een beetje de lijn van de profetie, waarover allerlei details natuurlijk veel te doen is. De tijd is bepaald. Daar gaan we het over hebben. En dan gaan wij vervolgens naar de twee tegenpolen kijken die er in die periode zijn, die 70ste week. Hou even in gedachten. De gemeente, wij die geloven, wij zijn er in die periode niet meer. Tenminste, niet op aarde. De gemeente is van de aarde opgenomen. Dit gaat weer om Israël en om de volkeren. Maar de gemeente is voor de grote verdrukking, voor die 70ste week opgenomen. De tijd is bepaald. Er zijn een paar tegenpolen die tegenover elkaar blijken te staan. Er wordt een verbond gesloten waar ik net over sprak. En het houdt natuurlijk ook een keer op. Nou, de tijd is bepaald, daar hebben wij al bij stilgestaan. En we hebben de data gezien van 14 maart 445 voor Christus. Dat een bevel gegeven werd door Artaxerxes van de Meden en de Persen. En dat een deel van het volk terugkeerde naar Jeruzalem om Jeruzalem en de tempel te herbouwen. En dan op 6 april loopt die periode van 69 jaar voorbij. De tijd is bepaald. De laatste 7 jaar worden 7 vreselijke jaren op aarde. Dusdanig dat de Heer Jezus spreekt over de grote verdrukking. Dus dat is een andere naam voor die periode, 70ste jaarweek, de grote verdrukking. Als u precies wil weten wat er in die periode gaat gebeuren, dan gaat u straks naar huis, slaat het laatste Bijbelboek open en u leest de hoofdstukken 6 tot en met 18 helemaal door. Dan leest u wat er tijdens die grote verdrukking gaat gebeuren. Als u dat leest, dan wordt u niet enthousiast en wordt u niet blij, dan ga je niet naar uitzien. En daarom is het ook zo troostrijk dat de gemeente voor die grote verdrukking wordt opgenomen. Natuurlijk vragen mensen mij, maar is dat niet een beetje onredelijk en oneerlijk? De gemeente wordt opgenomen en Israël die krijgt de zware laag nog over zich heen en die hebben al zoveel te lijden gehad enzovoort. En daar kun je nog bij aansluiten dat ook deze wereld natuurlijk in die periode vreselijk zal lijden. Lijden, verdrukking, kan van twee kanten komen. Wij, de gemeente, onze geloofsgenoten, wij hebben een geestelijke strijd te strijden. En we hebben een tegenstander die in de Bijbel genoemd wordt, dat is de duivel. En de duivel die doet niets liever dan gelovigen ontmoedigen. Zodat hun getuigenis tot zwijgen wordt gebracht. Dat kan hij doen door ons gevangen te laten nemen of ons op andere manieren misschien zelfs het leven te benemen. Zodat wij niet meer kunnen spreken of getuigen. En als dat middel niet werkt, dan gebruikt de boze een heel ander middel. Dan gaat hij ons verwennen. En dan hebben we het zo goed, hebben we God eigenlijk niet meer nodig. Nou, dat is eigenlijk wat in onze wereld heeft plaatsgevonden. We kunnen wel voor onszelf zorgen, we hebben God niet meer nodig. Maar de druk, de verdrukking die er altijd is, ook vandaag voor christenen, dat is de druk van de boze. In de periode van de grote verdrukking is het niet de boze die vreselijk tekeer gaat, maar heb je te maken met een oordeel van God. En dat is dus een andere invalshoek. Het zijn wel nare dingen, maar of van de duivel of van de Heere God. Nou, de Heere God zal zijn kinderen, hebben we toch gezongen, we zijn koningskinderen, zal hij uiteraard niet in een verdrukking brengen, zal hij niet in grote nood brengen. Dus er is verschil van richting en waar het vandaan komt. En omdat het de oordelen van God zijn, ja, is het ook nog wel even heftiger dan wat de duivel tot nu toe heeft kunnen realiseren. Het is wel waar, dat maakt het misschien gecompliceerd, dat de Heere God de duivel inschakelt om die rampspoed over de aarde te brengen. Maar dat kan de Heere God doen, want hij is altijd nog groter dan de duivel. Denk maar een beetje aan de geschiedenis van Job. Dan komt ook Job bij de Heere God en die zegt, ja, nou Job, hè, die heeft het erg goed, die houdt wel van u, want u hebt ook gezegend, dus dat gaat wel lekker, maar pak het er maar af. En dan zegt de Heere God tegen de duivel, nou ja, ga je gang maar je moet van zijn leven afblijven, maar pak het er maar af. Dus dan is daar toch weer de duivel die van de Heere God de ruimte krijgt en zo zal de duivel straks ook op een vreselijke manier tekeer gaan. Die 70ste week, een grote verdrukking, de dag van Jacob's benauwdheid. En Jacob is Israël. En dat betekent dat er voor Israël nog een vreselijk donkere periode gaat komen. En ik heb met jullie ook over Zacharia gehad. Zacharia heeft geprofeteerd dat 2/3 van het volk wat er woont uitgeroeid zal worden. Het zijn verschrikkelijke dingen. Vraag me nou niet om alles te verklaren waarom het zo moet. Ik stel alleen maar uit de Bijbel vast dat het zo is. En ik kan niet God narekenen of voorschrijven hoe het zou moeten. En hij is ook veel wijzer dan wij met elkaar echt zijn. Nou, die tijd is bepaald. Dan zijn er 2 tegenpolen. Dan gaan we naar Daniël 9. Daniël 9. Daar gaat het om natuurlijk. En daar worden een paar belangrijke personen genoemd. In de versen 26 en 27. Er zal een Messias, een gezalfde, worden uitgeroeid. Dat is 1 persoon. En er wordt er gesproken van een volk van een vorst. Die vorst is de antichrist. Ik zal de details nu allemaal niet bewandelen, u moet dat maar even van mij aannemen. De antichrist komt nog in de toekomst, maar het volk is er al wel, en dat is het Romeinse Rijk. In zekere zin horen wij daar ook bij. En dat volk heeft destijds de Messias uitgeroeid. En straks gaat de antichrist komen en die zal zich weer tegenover de Heer Jezus zetten. Kansloos. Maar daar heb je die 2 tegenpolen dus. Aan de ene kant de gezalfde die wordt uitgeroeid. En aan de andere kant de vorst van een volk die komen zal. En dat is de antichrist. Christ. Die antichrist die kom je ook nog op een andere plaats tegen in het boek Daniël. Als de kleine hoorn. Die andere hoornen verdrinkt. En dat betekent dat er verschillende machten in Europa naast elkaar staan. Waarom Europa? Laat hem maar even zitten, want anders dan vertel ik veel te veel. Maar daar zijn verschillende machthebbers en uiteindelijk zal er 1 hier naar boven komen die alle macht zal grijpen of zal krijgen. In ieder geval zal het straks kunnen uitoefenen. En over die horenen is wel wat verder ook te doen. Dat lees je in Daniël 7 vers 8. Een andere kleine horen. En kenmerkend van die kleine horen is ook dat hij, dat staat er dan ook, een mond vol grootspraak heeft. En in Openbaring 13 lees je ook over die persoon, dan wordt hij een beest genoemd, die de macht grijpt, ook weer voortkomend uit datzelfde gebied van wat wij Europa noemen. En daar wordt gesproken die grote woorden en godslasteringen spreekt. Dus je ziet ook uit hun taalgebruik als het ware, je hebt te maken met één en dezelfde persoon. Dus Daniël 7 vers 8 en Openbaring 13 vers 5. Je komt die persoon ook tegen in Daniël 8 vers 23 en in 2 Thessalonicenzen 13 vers 1. Het gaat om een incarnatie, een vleeswording van Satan zelf. En misschien dat goed voor ogen te hebben, dat kwam net al een klein beetje in een gesprekje naar voren. Maar wij kennen de heilige drie-eenheid, God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Luther, de reformator, noemde de Satan Gods eigen aap. En hij bedoelde dit zo'n beetje letterlijk. De Satan, ja, een tegenhanger van de Heere God zelf. De antichrist, een tegenhanger van Jezus Christus. En de valse profeet, waar in Openbaring 13 van gesproken wordt, als een tegenhanger van de Heilige Geest. Dus heb je dus Gods aap, de Satan, die altijd al als God wilde zijn en dat in het einde der tijden tot in het perfecte weet door te voeren. En die valse drie-eenheid heeft ook een valse kerk. Die wordt in de Bijbel de hoer genoemd. Eigenlijk is de gemeente de bruid van Christus, maar die kerk die verwoordt zodanig dat ze al lang niet meer door heeft dat ze van Christus is afgevallen en met iemand anders prostitueert, met de boze, met Satan. En dat is eigenlijk heel erg triest. Betty en ik lazen het toevallig vanmiddag vanavond bij het avondeten aan tafel over die hoer. En dan is het Johannes op Patmos die het visioen krijgt en die verbijstert zich daarover. Ja, die had helemaal niet verwacht, de kerk waar hij als apostel de eerste schreden in heeft gezet, dat hij uiteindelijk zo zou verwoorden dat je later zou moeten spreken van een hoer. Dus een imitatie van God met een imitatiekerk. Je moet niet gaan zeggen van nou, dat is de valse kerk en dat is de ware kerk. Ik denk dat die scheidslijn dwars door kerken heen loopt. Dus laten we erover waken om te zeggen van nou, de PKN, ik noem maar even wat, of de kerk van Rome, of vul maar even een andere dwarsstraat in, is die valse kerk. Ik denk dat die overal aanwezig is. Er zijn dus twee tegenpolen, Jezus Christus en de vorst die komen zal, de antichrist. En dan zal er een verbond gesloten worden en hij zal het verbond voor velen zwaar maken. Die hij, dat is weer die vorst waar we het net over hadden, dat is die antichrist. Die zal blijkbaar een 7-jarig verbond sluiten met Israël. Ja, wie dat zal zijn, hoe dat zal gaan, daar openbaart de Bijbel verder niet zoveel van. Maar vanuit de mondiale, de wereldsamenleving en ik denk vooral vanuit het Westen, vanuit Europa en in het verlengde daarvan de Verenigde Staten, zal er een verbond gesloten worden met Israël. En dat verbond zal door Israël juichend worden begroet. Want Israël hunkert naar vrede, hunkert naar veiligheid. Er is geen land, wat geen volk dat zo geplaagd is als dit volk. En ook vandaag nog is het heel vreselijk. Een VN-vertegenwoordiger van Hamas, van de PLO, heeft gezegd dat Israël gevaarlijker en gemener is dan de situatie zoals we die in Syrië kennen. Kunt u zich dat een beetje voorstellen? En dat wordt dan blijkbaar op het hoogste niveau in de wereld zo besproken en beschreven en gezegd. Ik kan wel zeggen, ja, dat is dan de vertegenwoordiger van de PLO, maar de VN wordt gedomineerd door de islam. Dus je snapt wel hoe ernstig de situatie voor Israël is en het wordt niet beter. Maar Israël zal een verbond aangrijpen en zal degene die dat doet op een ongelooflijke manier eren natuurlijk. Wanneer zal dat verbond er zijn? Vanaf wanneer gaat dat in werking treden? Nou, dat weten wij niet. Maar wat wij wel weten, en dat heb ik net gezegd, is dat de gemeente voor die tijd van de aarde zal zijn opgenomen. De gemeente is als het ware de weerhouder. En daarover wordt gesproken in 2 Thessalonicenzen. Zullen we dat even opzoeken, 2 Thessalonicenzen. Galaten, Efeze, Filippenzen, Colossenzen, Thessalonicenzen, u weet dat uit uw hoofd natuurlijk. Bladzijde 1855 bij, 45 bij mij, 2 Thessalonicenzen 2. Daar gaat het dus over die antichrist en over het openbaar worden van die persoon. Ik lees uit de HSV. Wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met hem. Dus het gaat om de komst van de Heer Jezus. Dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt, niet door een uiting van de geest, niet door een woord en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn. Dat is heel opmerkelijk, hè? Paulus die zegt, laat je nou niet in de war brengen door mensen die zeggen dat de dag van Christus al is aangebroken. De dag van Christus is het Messiaanse Rijk. Wat heeft de kerk geleerd vanaf 350 tot heel recent? Dat de kerk in de plaats van Israël is gekomen en dat de kerk in het Vrederijk zit. Daarmee is de kerk in haar theologie in strijd met wat Paulus hier zo aangeeft. Ik geef hem maar even aan. Dat wil niet zeggen dat al die mensen verloren zijn. Dat bedoel ik niet te zeggen. Maar de leer van de kerk is al heel vroeg gaan glijden. Dan gaat Paulus door. Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet tenzij eerst de afval gekomen is. En de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is. De tegenstander die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Dus de komst van het koninkrijk, laat ik het zo maar zeggen, het Messiaanse Rijk, kan er nog niet zijn, want eerst moet deze persoon zijn gekomen die zich in de tempel als God laat aanbidden. Nou, de tempel in Jeruzalem is in voorbereiding. Ze zijn nog niet aan het heien. Hoeft ook niet echt daar in Israël natuurlijk. Maar heel veel van de attributen die in de tempel nodig zijn, de kleding van de priester, de diadeem van de priester, de schalen die gebruikt worden bij het offeren, muziekinstrumenten die op een bepaalde manier vervaardigd moeten. Het is allemaal al in voorbereiding. Een gouden kandelaar, die staat al klaar, kunt u zelfs gaan bekijken. Waar het wachten is op het moment dat het terrein vrijgegeven wordt, zodat de bouw kan beginnen. En dan kan zo'n tempel snel uit de grond gestampt zijn, want het is een vierkante doos, meer niet. En dan zal de antichrist zich daarin zetten. Heel veel christenen worden laaiend enthousiast als ze horen van al dat tempelgerij wat klaargemaakt wordt. Ik denk dat we ons moeten realiseren dat in eerste instantie daar de antichrist zich als God zal neerzetten. Dus wees een beetje voorzichtig. Wees een beetje voorzichtig daarmee. En hij zal door een belangrijk deel van de Joden in eerste instantie als Messias ook aanbeden worden. Anders krijgt hij de ruimte uiteraard niet om zich in de tempel neer te zetten. Maar dan zal hij na een periode van 42 maanden, 3,5 jaar, de helft van die 7 jaar, zal hij het masker afwerpen. En dan blijkt dat verbond wat men met hem had gesloten, een verbond met de dood te zijn. Zoals dat ook door de profeet genoemd wordt. Gij weet thans wel wat om uw hart. Een zwaar verbond. Nou, de opname is het begin. Het verbond wordt gebroken. Het offeren wordt gestopt. Dat lezen wij weer in Daniël 9. Ik heb dat stukje nu niet gelezen, maar dat hoort bij dat gedeelte wat we deze periode steeds hebben besproken. Dat dan het offeren gestopt wordt. Verbond verbroken. En dan zal de antichrist zich op een vreselijke manier werpen op het volk. In Jesaja 28, daar staat: wij hebben een verbond met de dood gesloten en met het dodenrijk een verdrag gemaakt. Nou, niemand sluit een verbond met de dood natuurlijk, hè? We gaan niet met meneer de dood aan tafel zitten en we zullen onze handtekening eventjes onder een contract zetten. Dit is de manier waarop de Heere God er tegenaan kijkt. Israël denkt dat zij een contract ten leven gesloten heeft, dat de vrede, de veiligheid komt. Maar God die weet wat er werkelijk gaat komen. En dat is het tegenovergestelde. En van hem uit wordt er nou ook gesproken over een verdrag met het dodenrijk. En dit zal vanuit Europa plaatsvinden. Een zwaar verbond, het wordt verbroken. Is ook opmerkelijk, nog een tekst die ik even tussendoor noem, dat is Jesaja 57 vers 1. Daar staat: de vromen worden weggerukt, terwijl niemand er acht op slaat. Want vanwege de boosheid wordt de rechtvaardige weggerukt, hij gaat in vrede. Sommige mensen zeggen dat hier versluierd toch iets over de gemeente gezegd wordt, die van de aarde worden weggerukt. Lees je een spannend Amerikaans boek van Tim LaHaye en Jerry Jenkins, of hoe heet hij precies? Dan lees je van die verhalen, vliegtuigen die neerstorten, treinen die ontsporen en auto's die van de weg gaan, omdat de bestuurder, de piloot, eruit gerukt wordt. Nou, ik weet niet of het allemaal zo spannend gaat gebeuren. Hier in Jesaja staat: niemand slaat er acht op. Het valt niet eens op. En als ik nou heel eerlijk ben, ik vraag mij af, net als de Heer Jezus dat zelf trouwens ook gedaan heeft, wanneer hij komt zal hij nog wel het geloof vinden. Die valse kerk die doet het wel aardig. Maar zal hij nog het geloof, het waarachtige geloof vinden? Ik maak me daar grote zorgen over. Dat bedoel ik niet in de veroordelende zin, maar echt wat ik zeg in de zin van zorg. Ik heb al gezegd in Openbaring 6 tot en met 19 gaat het over die grote verdrukking. In Openbaring 4 lees je in een zekere zin symbolisch over de opname van de gemeente ook. Johannes op Patmos moet naar de hemel opklimmen. Johannes is een gelovige. En in Openbaring 2 en 3, de zeven gemeenten, zie je profetieën over de gemeente. Als die periode voorbij is, na Laodicea, klimt Johannes op. En dan in de hemel komt hij bij de troon van God. Er zijn ook de 24 oudsten, dat zijn de symbolen die daar staan namens de gemeente, namens ons. En dan vanaf hoofdstuk 6... begint dan de grote verdrukking, dan roept de Heer Jezus die ruiters met die paarden en dan wordt de vrede van de aarde weggenomen. En de Heer Jezus heeft het dan over de gruwel der verwoesting waarvan door de profeet is gesproken. De Heer Jezus zelf komt terug in Openbaring 19. In veel kerken wordt gezegd dat de ruiter op het witte paard, Openbaring 6, de Heer Jezus is. Ik ben er vast van overtuigd dat dat de antichrist is. Dus de tegenpool. En in zijn gevolg zie je dan ook niets dan ellende. En na die periode van vreselijke rampspoed die over Israël en over de aarde zal komen, zie je in Openbaring 19 een andere ruiter op een wit paard en dat is Jezus Christus. En in zijn gevolg zie je de heiligen, de geheiligden, de gemeente, in het witte linnen gekleed. En wij zullen dan de Heer volgen en dan zal hij de vrede op aarde brengen. En dan wordt dus de duivel geoordeeld, gevangen gezet voor 1000 jaar. De valse profeet en de antichrist worden al in de hel geworpen, om het zo maar te zeggen. En dan na 1000 jaar definitieve oordeel. We komen al bij het einde. Openbaring 5 vers 10. Moet je eens lezen. Dat zijn details waar je oog op moet vallen. Je moet je altijd afvragen, wat staat er nou, wat wordt er nou bedoeld en hoe kan dat nou? Dan gaan we naar Openbaring 5 vers 10. Nou, heb ik even iets niet goed. Dat moet 6 vers 10 zijn. Openbaring 6 vers 10, daar staat: zij riepen met luide stem, tot hoe lang, heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen. Waar gaat het daarom? Het gaat om mensen die in die periode van grote verdrukking door de antichrist zijn gedood, doodgemarteld. En die roepen om wraak. Wanneer u morgen wordt doodgemarteld, roept u dan om wraak? Nou, u zult misschien toch niet helemaal prettig vinden natuurlijk, maar wij keren de andere wang toe. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat is de houding die wij van Jezus Christus hebben geleerd. Wij moeten 70 maal 7 maal vergeven. Wij moeten genadig zijn. En hier wordt om wraak geroepen. En dat sluit weer aan bij die 70ste jaarweek. Bij het tijdperk van Israël, zeg maar. En bij Israël gold de wet en niet de genade. En de wet is oog om oog, tand om tand. Dus naar Joods gebruik mogen zij gewoon om wraak roepen. Wij als gemeente, wij moeten barmhartig, geduldig en genadig zijn. Dat is dus een verschil dat straks weer terug gaat keren zoals het was in het Oude Testament. Dan komen we bij het doel van die 70 jaarweken. Dan gaan we toch weer terug naar Daniël 9. Naar het begin, vers 24. Wat was het doel? 70 weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad. Het gaat dus niet over Nederland, het gaat niet over Hogeveen. Het gaat ook niet over New York, het gaat ook niet over China. Maar het gaat over uw volk, het volk van Daniël, over de heilige stad Jeruzalem. Het gaat dus echt om Israël, om het zo maar even te zeggen. Dus er zijn 70, een periode van 70 jaarweken bepaald om de overtreding te beëindigen, de zonde te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, om eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen, om visioen en profeet te verzegelen en om de heiligheid van heiligheden te zalven. Hebt u een andere vertaling, staat het er iets anders? Maar u begrijpt denk ik wel wat de bedoeling is. De bedoeling is dat daar aan dat land, aan dat volk van God en aan die stad uiteindelijk vrede gegeven zal worden. Daarvoor is die periode van 70 jaarweken bedoeld. 69 weken zijn geweest. Toen is er een gezalfde, Jezus Christus, de Messias, uitgeroeid. Toen kwam de periode waar wij in zitten, tijdperk van de genade. En straks aan het einde van die 70ste week moeten deze dingen gerealiseerd zijn. De tegenstander van de Heere God doet er alles aan om dat te verhinderen. Heeft zich geworpen 2000 jaar geleden op Jezus Christus. Satan heeft niet geweten waar hij mee bezig was. Want als hij dat had geweten, schrijft Paulus, dan zou hij Jezus Christus niet hebben gekruisigd. Als de Satan had geweten dat de kruisiging van de Heer Jezus tot verlossing van miljoenen mensen zou zijn en de aanleiding zou vormen tot uiteindelijk zijn eigen nederlaag, ja, dan had de duivel natuurlijk dat allemaal niet gearrangeerd. heeft hij wel gedaan. Hij heeft niet geweten van dat geheimenis de gemeente. En straks, als de gemeente opgenomen is, dan vervalt hij weer in zijn oude zonde, werpt hij zich weer volledig op stad en land en zal even denken, nu heb ik het voor elkaar en dan komt Jezus Christus terug. En dan krijg je het Messiaanse Rijk, het duizendjarig vrederijk. En dan is gerealiseerd wat hier staat. Dan zijn de overtredingen van het volk beëindigd, haar zonde verzegeld, ongerechtigheid verzoend. En dat is dan uiteindelijk ook die duizend jaar inleiding op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die gaat komen. Dus dat is het Messiaans Rijk en daar blijft mij maar één woord over en dat is Maranatha. En Maranatha betekent de Heere zal zeker komen. En daarvan ben ik overtuigd. En als ik zie hoe letterlijk die eerste 69 vervuld zijn, we hebben het gezien tot op de dag af, dan vertrouw ik ook wel op dat laatste stukje. We kunnen natuurlijk heel uitvoerig gaan spreken over wat er allemaal in die 70ste week in die grote verdrukking gaat gebeuren. Daar word je niet blij van. Nou, ik zou zeggen, lees op uw akkertje dan maar vanaf hoofdstuk 6 door Openbaring heen. Dan zie je dat daar de ene na het andere oordeel over de wereld komt en over de volken gaat komen. Je leest ook dat er nog een schare tot geloof komt die niemand kan tellen. Dus zelfs in die donkerste periode, wanneer Satan bijna alle macht heeft, komt er ook nog een schare tot geloof die niemand kan tellen. Dat zijn die martelaren waar ik het net over had. Mensen vragen mij wel eens van, kunnen daar ook ongelovigen bij zitten die vandaag de dag in de kerk zitten? Dan zeg ik ja. Ik denk dat er, laat ik het zo zeggen, dwaze maagden zijn die niet doorhebben waar het om gaat. Die straks wakker worden en alsnog kiezen, maar zullen niet door het bloed van het lam verlost worden, maar zullen hun eigen bloed moeten offeren. Maar het is nog een grote schare die tot geloof komt. Laat het er niet op aanlopen, want het is niet leuk wat komen gaat. Daarmee hebben wij zo'n beetje het belangrijkste van de 70 jaarweken met elkaar wel besproken en gezegd.